Hoi beste luisteraars, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een Vlaamse Bitcoin podcast. En deze keer is het episode 3. We gaan er een beetje op vooruit. Er zijn al een paar feeds voor deze podcast live gegaan. Normaal moet je dat op voorhand doen, maar hey, wij beginnen gewoon ad hoc en we bouwen zo verder op. Momenteel zou onze podcast moeten beluisterbaar zijn via Google Podcasts, via Player FM en natuurlijk via Podbean zelf, wat onze main feed is. Alles kan je vinden op allesvoorbitcoin.be. Als je daar even onderaan kijkt, dan zie je de links naar onze bepaalde feeds en de rest van wat we allemaal hebben, zoals donatie via coinos.io bijvoorbeeld. Het is vandaag vrijdag 5 april 2022 en we staan op een blokhoogte 730.586. Bitcoin is vandaag 45.750 US dollar, oftewel 41.950 euro. En dat is goed voor, in theorie dan toch, 9.119 Big Macs bij McDonald's. Niet dat we daar reclame voor willen maken, want het it boils the oceans, zoals we weten. Maar goed. In aflevering 2 heb ik melding gemaakt dat ik nog ging uitleggen waarom, het hoe en waarom van deze podcast eigenlijk. En dat ben ik door het enthousiasme over wat ik bezig was natuurlijk vergeten. Dus daar ga ik al meteen mee beginnen. Een tweede onderwerp dat we ook gaan aansnijden is Coinbase. Daar ging ik ook nog iets over zeggen vorige aflevering. Dat gaan we ook vervolledigen. En natuurlijk een paar nieuwtjes, zoals het Taro Lightning netwerk. Of de stablecoin die ze op Lightning netwerk gaan lanceren en waar al waar Lightning Labs een mooie investeringsronde voor heeft. We hebben nog een aantal andere kleinere onderwerpen. En dit onderwerp gaat eigenlijk kaderen in de currency wars die we nu bezig zien. Een soort van oorlog tussen de verschillende munteenheden die we dan zien. Eerst en vooral de Bitcoin, zoals men bij DPG Media dan zegt. Nee, inderdaad, Bitcoin is eigenlijk het superieure geld, of toch, dat vinden wij. Maar er is natuurlijk de Amerikaanse dollar en er is natuurlijk de euro, maar evengoed de Chinese munt, de yuan en de het digitale equivalent daarvan, de e-yuan. Nu, ik ga beginnen met het eerste onderwerp, voor ik dat ook weer al vergeet. Het hoe en waarom van deze podcast. Ten eerste, ik ben eigenlijk iemand die al van jongs af aan tegen statisme is. Ik zie statisme als een deels een noodzakelijk kwaad, jammer genoeg. En dat is historisch meegesleept. Ik ben ook zeer erg geïnteresseerd in geschiedenis. En wanneer je doorheen de eeuwen ziet, is er natuurlijk een zekere ontstaansgeschiedenis voor onze staten, onze nationale staten en onze landen. Deze grenzen en het bijbehorende liedje en het vlaggetje dat daar dan meestal bij hoort in het staatssysteem, maar ook de taxgraad en alles dat daarbij hoort qua wetgeving, is eigenlijk een erfenis uit een vooral 16e tot 19e eeuw. En ik denk dat we daaruit aan het groeien zijn, of toch zouden we moeten groeien zijn. En dat zien we niet alleen door technologie vervagen. Onze grenzen zijn natuurlijk anders geworden, met de uitvinding van telefoon, vliegtuig, televisie, internet uiteraard. En dan zien we dat onze wereld zogezegd kleiner zou moeten worden, dat we allemaal in één groot dorp leven, maar dat dat enkel maar is gebruikt voor economisch globalisme. En daar was ik eigenlijk ook tegen, omdat dat natuurlijk te veel nadelen had. Niet dat ik een communist was die dan met stenen naar allerlei dingen ging smijten. Maar ik zag daar wel een hoop problemen mee. Problemen die trouwens nu, zeker de jongste weken, tot uitbarsting zijn gekomen in allerlei manieren, op allerlei manieren. En dat is gewoon niet goed. En dat komt eigenlijk allemaal voort uit dat misplaatste statisme en dat vasthouden aan dat, dat vlaggetjesverleden. En dat zien we hier lokaal in Europa met de verschillende landen in verschillende streken waar je dan allerlei nationalistische figuren ziet opduiken. Meestal van rechtse signatuur, maar evengoed linkse signatuur. Ja, rechts en links, ik denk zo niet, maar dat is ook weer hoe dat uit het verleden kwam. En die strijden eigenlijk voor iets dat ofwel ooit eens heeft bestaan, of dat ze in hun fantasie zien ooit ontstaan. En soms wordt dat dan bewaarheid en soms helemaal niet. Goed, dat laat ik nog in het midden of dat dan goed of slecht is, maar daar komt een tweede punt bij waarom ik tegen statisme ben en eigenlijk pro-bitcoin ben en deze podcast ben beginnen doen. En dat is dat de uitverkoop van dat soort leden en dat soort politici alom tegenwoordig is. Of dat nu socialisten, communisten of rechtse fascisten zijn of zogenaamde liberalen, ze doen eigenlijk allemaal hetzelfde en dat is die genummerde taxslaven binnen een bepaalde... binnen een bepaald gebied, en dat is dan van grens tot grens bepaald eigenlijk, en ja, wanneer je aan die kant van de grens woont, ben je genummerde taxslaaf A123, en wanneer je aan de andere kant woont, ben je nummertje B456, en dan heb je misschien, ik zeg maar iets, op alcohol 6% te betalen in plaats van 12%, maar op arbeid betaal je dan weer 56% in plaats van 60% of zoiets. Dus het komt eigenlijk allemaal grosso modo op hetzelfde neer, dat je allemaal diezelfde genummerde taxslaaf bent. En ja, misschien wordt het wel eens tijd dat we ook dat juk van ons afwerpen. En daar gaat geen enkele groene, linkse of rechtse politici u bij helpen. Want ja, die dienen die staat en die zitten in een parlement dat daar deel van uitmaakt. Nu, mensen met zulke mening worden nogal snel anarchist genoemd of allerlei andere rare of bedenkelijke namen. Neem de naam die u wenst, dat maakt mij niet uit hoe u mij dat noemt. Ik heb daar mijn eigen idee over. Maar ik zie dat wel als een echt reëel probleem. Nu, sommige staten kunnen wel in de positieve zin veranderen natuurlijk. En waarom niet? Als je in zulk bestel leeft, kan zo'n systeem zichzelf gaan aanpassen in plaats van actief de eigen bevolking te zitten uitverkopen. Dat kan op allerlei manieren, daar gaan we nu niet op in, want dan ga ik te politiek worden. Maar het komt er wel op neer dat men in hun eigen staatssysteem zichzelf gaat versterken tegen de mensen in, of tegen de burgers in, zoals men dat dan zegt, om hun eigen klikjes en hun eigen clans machtiger te maken en vooral veel te graaien. Op de communisten na, die graaien zogezegd niet, maar... Die kikken dan weer op hele andere dingen, zoals vrijheden afnemen en privacy afnemen en bondgenoten zoeken bij extreem rechts om diezelfde doelen te bereiken. En bij ja, de rechtsen en extreem rechtsen is het natuurlijk gewoon vrij duidelijk wat ze willen. Daar moeten we ook geen tekeningetje bij maken, meestal. De derde reden voor deze podcast is niet alleen... omdat ik ja, effectief een probleem heb met dat statisme en dat ook wel eigenlijk niet vertaald zie ergens. Ik zie geen enkele krant daar actief over schrijven. Ik zie zo goed als geen enkele journalist daarover schrijven. Heel af en toe zie je zo toch wel eens in de marge iemand daar een allusie op maken, maar dat is dan zeer, zeer uitzonderlijk, hooguit 2 artikeltjes per jaar. Dus die mening, zal ik maar zeggen, die toch bij veel mensen leeft, denk ik, wordt eigenlijk niet vertegenwoordigd. En ja, we mogen allemaal een podcast oprichten en een blog schrijven. Nu, een blog schrijven, ja, doe ik al jaren over allerlei onderwerpen. Uiteraard bitcoin, maar ook milieu en klimaat, maar evengoed over politiek. En dan zie je dat er daar gemiddeld een 30 tot 70 mensen dat ding lezen op een maand. En dan denk je, ja, doe ik het daarvoor? Goh, misschien wel, misschien niet. Ik verwacht ook niet dat er een miljoen VTM-kijkers opnieuw opeens mijn blog gaan lezen over een obscuur onderwerp. Maar aan de andere kant, misschien wordt het wel eens tijd om ja, de micro aan te zetten en de mening die je hebt kenbaar te maken. Ik ben geen professioneel mediamaker of geen radiopresentator of wat dan ook. Ik heb daar ook geen mediatraining voor gehad. Dus tja, het is zo. En ik zal in de loop van de tijd verbeteren. Ik moet een beetje ook mijn eigen stem hierin vinden. Ik heb voorheen al jaren een andere podcast gehad over een geheel ander onderwerp. Maar ja, dit doe ik meestal bijna zonder script. Ik heb een aantal bullet points die ik opzom. Maar de derde grootste reden om deze podcast te doen is gewoon uit pure noodzaak. Omdat je in België, of in de bepaalde streek die men hier dan Vlaanderen noemt ook deels, gaat men eigenlijk de pers zien enorm achterstaan op bepaalde zaken. Ik heb dat gezien bij de opkomst van het internet. Ik heb dat gezien bij de opkomst van allerlei andere zaken. En nu zie ik dat opnieuw al meer dan 10 jaar ondertussen over Bitcoin, waar men er in het begin gewoon over zweeg. Dan heel af en toe een lacherig artikeltje erover posten, waar dan iemand bijvoorbeeld probeerde een koffie te kopen, maar geen Bitcoin op de app had staan en daar dan lollig over deed. Dat is een beetje zoals met een lege portefeuille in een restaurant willen gaan eten en geen bankkaart erbij hebben. Tja, dan wordt het ook niet echt prettig om te betalen natuurlijk. Dus dat soort fratsen hebben we allemaal zien passeren eigenlijk. En dan zie je ook dat er stilaan toch een noodzaak is om een beetje proberen tegengewicht te geven tegen de achterstand, zal ik het maar proper noemen, die je kan ontwaren bij kranten als De Morgen of De Tijd vooral. Die de ene onzin na de andere printen over Bitcoin. En waar je dan vooral één klokje hoort luiden. Men laat daar vooral mensen uit de bankwereld aan het woord. Of mensen die zeer, zeer, zeer duidelijk tegen Bitcoin zijn om allerlei redenen. Die dan gewoonlijk ook nog voor een centrale bank werken, maar zwart. Men gaat daar eigenlijk Een zeer vertekend beeld ophangen over Bitcoin. En men gaat dat vertekende beeld eigenlijk aan die abonnees van onder andere De Tijd en De Morgen, gaat men dat slijten. Op VRT en VTM, als we dan even naar de televisie kijken, is het niet veel beter. Wanneer je daar al iets hoort over Bitcoin, is het zeer, zeer sumier. Hooguit 1 minuut, misschien is 2 minuten. En dat is nooit positief en daar zit ook nooit een pro-bitcoiner bij of iemand die die rol speelt, want een journalist kan even goed daarin duiken en zeggen, kijk, er zit hier geen pro-bitcoiner bij, maar dit zijn hun argumenten bijvoorbeeld. Hetgeen dat men wel doet met andere onderwerpen, we denken aan het energiedebat, we denken aan migratie, we denken aan justitie. Dus er zijn altijd wel mensen in de journalistieke wereld die een bepaalde rol kunnen op gaan nemen of een bepaalde mening kunnen gaan verdedigen of op zijn minst die vragen stellen. En dat gebeurt gewoon niet. Wanneer het over Bitcoin gaat, krijg je de mening van een Paul de Grauwe bijvoorbeeld, wat duidelijk iemand uit de ESG, Instituut Rousseau, richting is. En die zijn natuurlijk allemaal tegen Bitcoin. En We gaan daar weinig verandering in zien, vrees ik. En ik heb gehoopt dat met die achterstand die dan misschien zou weg hebben, heb ik gehoopt eigenlijk de afgelopen 5, 6 jaar om daar verbetering te zien in onze media. Maar het wordt eigenlijk alleen maar erger. Hier en daar is er dan een klein sprankeltje hoop, maar dan zie je dat er daar mensen nogal snel ook afhaken. Ik weet niet precies waarom. Dus nu, ik ga mezelf niet opwerpen als zijnde de allesweter. Er zijn er anderen die dat op Twitter al genoeg doen. Zoals een bepaald sujet, en hij weet goed genoeg wie ik bedoel, die dan mij eens ging vertellen hoe Bitcoin ineen zat en hoe de prijs ging zich opbouwen. En dan ga je natuurlijk de boot in. Dus ik ken daar wel iets van en ik durf ook zeggen dat ik tegenover bepaalde DPG-journalisten misschien zelfs Satoshi zelf lijk, waarschijnlijk. Omdat ik onwaarschijnlijke onzin lees. Dus op een bepaald moment zit je thuis op je stoeltje naar iets te luisteren of naar iets te kijken of lees je een artikel en dan kan je eigenlijk het echt niet meer laten om te zeggen, kom, ik neem een micro vast, ik ga hierop reageren, want dit kan gewoonweg niet meer passeren. Wat me bij een ander punt brengt, vele bitcoiners, en ik ken er toch wel een paar, zijn daar ja, naar mijn mening dan toch niet zo sterk in. Dus ze komen heel misschien wel eens uit met een tweet, dat doen ze zeker wel. Ze gaan ook zeker zichzelf verdedigen, bijvoorbeeld tegen collega's, familie en vrienden. Of verdedigen, of gewoon zich verduidelijken, of informatie geven. Bitcoiners geven graag informatie, willen graag dat je daarmee instapt, willen graag helpen bij het opzetten van wallets en noem het maar op. Maar wanneer het dan aankomt op uzelf kenbaar te maken in de media en ja, een mening te verkondigen, dan geven ze meestal niet thuis. Dat heeft vele redenen, daar gaan we nu niet op ingaan. Dat heeft niet alleen met persoonlijkheden te maken, dat heeft toch met andere zaken ook te maken die buiten die mensen hun fout liggen. Maar je wordt ook snel belachelijk gemaakt natuurlijk als je, ik zeg maar iets, op VTM zou uitgenodigd worden als pro-bitcoiner. Ja, dan kan je evengoed een clownsneus opzetten, want je krijgt waarschijnlijk toch niet de kans om iets uit te leggen. En moest je dat krijgen, tja, begin aan die mensen maar eens technische zaken uit te leggen. Dat is eigenlijk niet meer overbrugbaar, die afstand, die achterstand eigenlijk. Dus wanneer je 10 jaar over iets niks uitlegt, kan je moeilijk dat eventjes met een paar one-liners goedmaken. Dus die mensen zijn in mijn ogen verloren, of toch grotendeels verloren. Dat publiek is al zo murw geslagen met Bitcoin is slecht, Bitcoin wordt alleen door criminelen gebruikt, Bitcoin is slecht voor het milieu, Bitcoin kan nooit werken, Bitcoin is een Ponzi-scheme, Bitcoin is tulpenbollen. Dus die horen niet anders, al 10 jaar aan een stuk. Die mensen kan je niet meer redden, die hebben hun mening al lang, lang gevormd. Net zoals ze hun mening vormen over zoveel andere dingen die hen elke dag op die mainstream media in hun oren wordt geblazen. Maar er zijn er die nog wel te redden zijn. Er zijn mensen die op zoek zijn naar andere info. Er zijn mensen die ondertussen hun televisie al lang hebben buitengegooid. En er zijn ook mensen die niet geabonneerd zijn op De Morgen, De Tijd en al die zooi, maar die nog wel op zoek gaan naar echte info. En ik hoop met deze podcast ook een klein steentje daartoe bij te dragen. Dus dat is in het kort waarom ik dit ben begonnen. Waarom ben ik zelf een bitcoiner geworden? Dat is voor een andere keer, want dat ligt iets dieper in het verleden dan de jongste 6 jaar natuurlijk. Maar daar ga ik zeker nog eens op in een andere episode. Dat is niet voor nu. Maar momenteel is het dus vooral de bedoeling om een publiek op te bouwen. Wanneer je mensen kent die geïnteresseerd zijn in bitcoin, die af en toe een nieuwtje willen weten en daar niet heel het internet voor willen afspeuren, maar die ook gewoon eens iemand, ja, vrij en laat ons zeggen, unscripted over willen horen babbelen, wel, abonneer dan op deze podcast en misschien kunnen we er iets van maken dat eindelijk eens een beetje weerwerk biedt tegen de, ja, modder die we over ons heen krijgen gegooid meestal. In de vorige episode, nummer 2, heb ik ook iets gezegd over Coinbase. Ik ga daar kort over zijn. Coinbase, het bedrijf van Brian Armstrong, is in mijn opinie al van, althans een, een bijna anti-Bitcoin bedrijf geworden. Zijn idee was om een bovengrondse exchange of app te maken eerst, want hij had eerst een, die heb ik nog gedraaid trouwens, een eerste app die de volledige blockchain toen draaide op een smartphone. Dat kon toen nog. En die je snel door had eigenlijk, en dat heeft hij ook al in een aantal interviews aangehaald, dat dat niet de weg vooruit was. En hij wist ook van, ja, iemand gaat dat draaien ooit in de cloud en dat gaat dan gebruiksvriendelijker zijn en zo verder. Daar is Coinbase uiteindelijk uitgekomen. Hetgeen hij ook heeft gedaan met Airbnb. Hij is eigenlijk iemand die het nogal groot ziet en die uiteindelijk met Coinbase toch een poging heeft gedaan om een Bitcoin-app te maken waar je snel on- en off-ramps had. Een on- en off-ramp, voor de mensen die dat niet kennen, is eigenlijk van fiat naar Bitcoin en terug. En die, daar is hij eigenlijk wel redelijk in geslaagd. Nu, om dat te doen slagen, heb je natuurlijk een breed publiek nodig. En ergens rond, ik schat 2017... rond die tijd is hij eigenlijk beginnen volop spelen op uitbreiding, scaling in zoveel mogelijk landen die on- en off-ramp spelen met een, ja, op het eerste zicht gebruiksvriendelijke app, hoewel ik daar zelf mijn bedenkingen bij heb, maar zwart. In die, daar is hij eigenlijk meer de, ja, laat ons zeggen, altcoin-tour opgegaan. En ondertussen, ja, is Coinbase niks meer dan een soort van altcoin-casino die al die apps, al die coins en al die tokens naar elkaar plaatst. En Bitcoin staat daar dan ergens tussen en... Tja, het is geen uitgesproken Bitcoin-company meer. En het is zeker dat Brian Armstrong, met zijn vele uitspraken die hij heeft gedaan, ook over Ethereum en zo, dat daar duidelijk iemand zit die serieus wilt genomen worden, altijd de kant van de regulators gaat kiezen en uiteraard geen rebel is. En dat siert hem natuurlijk, want zo bouw je een groot bedrijf uit. Maar wanneer je dan gaat kijken naar hoe gebruiksvriendelijk het allemaal is, hoe de support in elkaar zit, hoe sommige mensen weken tot maanden worden gegijzeld, alleen hun funds dan toch, worden gegijzeld op Coinbase, dat je echt op je knietjes moet gaan zitten en selfies sturen om het te mogen loskrijgen. Dat soort zaken zijn toch niet echt fris. Ik heb, ik denk, 2014-15 Coinbase voor het laatst gebruikt. Ik heb dat toen gedeïnstalleerd en nooit meer gebruikt. Ik vond dat eigenlijk niet zo tof. Nu, daar zitten trouwens nog funds ergens, weet ik veel. Maar die Coinbase-gerichte makkelijkheid, zal ik maar zeggen, heeft ook heel veel mensen natuurlijk verleid om in die altcoins, zal ik dan maar zeggen, te stappen. En daar is echt heel hard de nadruk op gelegd. Terwijl hij eigenlijk nauwelijks in de verf zit hoe Bitcoin een rol moet spelen. En daar, ze zijn ook vrij laat geweest met Segwit-implementatie. En dat heeft ook enorm veel nadeel gehad op het Bitcoin-netwerk, omdat zij natuurlijk een grote speler waren die Segwit maar niet gingen implementeren. Segwit was dus kostreducerend en een upgrade eigenlijk. Wat me bij het volgende onderwerp brengt, want ik ga stoppen over Coinbase. Het nieuwtje van vandaag, eigenlijk een uurtje of twee geleden, is dat uitgekomen dat Lightning Labs van Elizabeth Stark een fundingronde heeft gedaan, waarbij ze de stablecoin Taro of het Taro-netwerk gaan lanceren op Lightning. Dus Lightning is op zich al de tweede laag boven Bitcoin, die instant zo goed als gratis transacties toelaat en die ervoor zorgt dat er eigenlijk kanalen worden geopend om instant Bitcoin-betalingen mee te doen. Nu, goed. Eerst iets zeggen over Lightning. Mijn mening erover is dat het is een prachtsysteem is, maar zodra de Bitcoin in zo'n kanaal zit, is het voor mij niet echt Bitcoin. Het is een Bitcoin-token die om te ruilen is one-on-one terug naar Bitcoin. Minder transactiekosten uiteraard. Maar als u mij zegt van wilt u 0,1 bitcoin of wilt u 0,1 bitcoin in een Lightning kanaal, ja, dan kies ik voor 0,1 bitcoin gewoon. Dus daar zit toch ergens een waardeverschil. En ik denk dat elke bitcoiner dat zal herkennen. Maar langs de andere kant is het natuurlijk fantastisch om te zien dat op die manier bitcoin wel kan scalen op een manier die eigenlijk ons niet te veel laat inbinden aan de echte waarde van Bitcoin. Dus ik vertrouw het genoeg om die Bitcoin daadwerkelijk om te zetten in, laat ons zeggen, Lightning kanaal Bitcoin. Dat mag je zo niet noemen volgens de geplogendheden, maar ik doe het toch. Ik vind dat Bitcoin in een Lightning kanaal, ja, het is nog wel Bitcoin, maar je mag het er wel bij zeggen dat het in een Lightning kanaal zit. Nu, in die Lightning-kanalen, in die tweede laag, en ik raad iedereen aan om daarover te lezen, in die tweede laag gaat men dus nu zeggen van kijk, we gaan een stablecoin, waar eigenlijk zoals USDC of USDT, Tether, gaan wij daar een stablecoin op lanceren binnen Lightning. En dat gaat eigenlijk dat die liquiditeit één op één gaat gaan gelanceerd worden. Dus het eindresultaat gaat zijn dat er niet alleen een stablecoin is, dus een stabiele coin die gelijk loopt met de US dollar, Maar die gaat niet op de blockchain van Bitcoin staan meteen, maar die gaat op de Lightning, op het Lightning-netwerk draaien. En dat zou dus eigenlijk eind dit jaar moeten live gaan. De testen daar rond zijn ook lopende. En op die manier ga je dus eigenlijk instant transacties, net zoals dat je dat met Bitcoin kan doen, ook met een stablecoin kunnen gaan doen. Nu, je hebt daar twee visies over. Ofwel kan je dat zien als een aanval op Bitcoin, omdat er daar ja, de US-dollar eigenlijk als stablecoin wordt gebruikt op het Lightning-netwerk. Ofwel kan je dat zien als iets dat het Bitcoin-netwerk gaat helpen, omdat je altijd kan terugschakelen tussen Bitcoin en die USDC of USDT op Lightning. Taro moeten we het eigenlijk noemen. Dus de systemen binnen Bitcoin die dit toelaten, liggen trouwens in de Taproot-upgrade die er over laatst is gebeurd. En die dus toelaat om meer anoniem en sneller en meer gecompresseerd die dingen te gaan opzetten op smart contracts. En die smart contracts worden dus nu via Taproot gebruikt eigenlijk om deze Taro te gaan lanceren en ja, te doen werken als zijnde een stablecoin op Lightning. Dat is een hele boterham om natuurlijk te verwerken. We gaan nog zien waar dat allemaal naartoe gaat. Maar het is op zich zeer interessant. Zeker wanneer we zien dat de Europese Unie met hun econ-vote hier ook alweer achterop gaan hinken. Want ja, dat gaat wel implicaties hebben. Maar goed, we zullen zien waar dat dan weer eindigt. Nog een laatste item dat ik wil zeggen. Ik neem deze podcast ogenschijnlijk niet zo serieus, of misschien niet helemaal zoals jullie professioneel gewoon zijn van allerlei mediakanalen, maar ik meen dit wel. Ik wil hiermee doorgaan en ik vraag dan ook aan de luisteraars, hey, subscribe, geef het een kans, laat dat opbouwen en laat ons hier eens echt iets van maken om de bitcoiners terug een stem te geven en te laten verdedigen en ook onze zegjes te mogen doen in de media. Al is het maar dat je het dan apart moet gaan downloaden, want wij gaan uiteraard niet bij DPG Media aan de stoel zitten tegenover Paul de Grauwen of Paul Doren om te zeggen hoezeer ze het wel fout hebben over Bitcoin. Dus we moeten ons eigenlijk op een andere manier gaan organiseren. En daar zijn Bitcoiners nu eenmaal goed in. Wij nemen gewoon een micro of wij gaan gewoon een beetje software maken. We gaan nodes draaien. We trekken onze plan en we gaan een netwerk opbouwen. En we gaan vooral iets opbouwen dat waar wij iets aan hebben. En waar niet per se iemand anders dan ook meteen mee weg is. Maar dat komt wel. Ik geloof er vast in dat ook mensen stilaan door deze inflatie die ondertussen in ons land rond de 10% zweeft op jaarbasis. Ik geloof ook dat andere mensen die helemaal nog niet met Bitcoin bezig waren of zijn, dat die stilletjes aan hun ogen ook beginnen open te doen dat er wat aan de hand is met ons fiat-systeem en meer bepaald met de euro. Blijf dat zeggen, je kan niet zomaar ongestraft 12.000 miljard euro bijprinten, in je economie pompen en dan denken dat er geen gevolgen zullen zijn. Die zijn er wel degelijk en die zien we nu elke dag. En dat heeft op zich weinig te maken met de situatie in het oosten van Europa, zal ik maar zeggen, maar dat heeft alles te maken met een aantal accumulerende effecten en die gaan we meer en meer zien gebeuren, die effecten. En ik denk ook dat die currency wars waarin we nu zitten, die oorlog tussen die verschillende munten die nu bezig is, dat de essentie is van waar wij onze positie zullen moeten innemen. En wij zitten daar normaal gezien op rozen, want wij hebben nu eenmaal een schaars iets, namelijk Bitcoin, dat niet tastbaar is en dat niet confiskeerbaar is, maar waar wij vooral ook in geloven. En dat is belangrijk. En het geloof in de euro, dat brokkelt elke dag af. Dit was alles voor Bitcoin nummer 3. Ik hoop dat jullie blijven luisteren. Ik hoop ook dat jullie blijven het woord verspreiden. Jullie kunnen de website vinden, allesvoorbitcoin.be. Weldra komen alle feeds online via Apple Podcasts, via Spotify, via via player.fm en via uiteraard Google Podcasts. Dus dat komt er allemaal aan, maar geef me tijd. Ik heb nu eenmaal maar twee handen om alles een beetje zelf te regelen. We gaan ervoor. Dit is proof of work. En ja, we doen dan ook het work. En elke dag komt daar proof uit. Of elke week. Of elke twee weken. We zien wel wat de frequentie zal zijn van deze podcast. In ieder geval, dank je voor het luisteren. Ik zie dat er elke keer meer interesse is op de downloads. Dus dat is ook heel fijn om te zien. En ja, volgende keer gaan we eens proberen ook een interview ertussen te doen. Of een aantal mensen te zoeken die misschien ook iets willen komen zeggen. We gaan in ieder geval niet enkel mijzelf aan het woord laten. En op termijn, dat wil ik ook nog zeggen, ik ben ook van plan om af en toe kritische geesten, mensen die tegen Bitcoin zijn, als ze een brein hebben, aan het woord te laten, of tenminste hun stukken te analyseren. Maar dat is voor een andere keer. Waarom zou ik dat doen, zou je denken? Wel, ik wil niet zoals andere media zijn die alleen maar één stukje laten horen en alleen maar wat in hun kraam past. Er zijn wel degelijk mensen die af en toe goede kritiek hebben. Kritiek hebben waar je ook echt iets mee kan doen qua denkoefening alleen al. Of waar je kan zeggen, kijk, we kunnen dit makkelijk uit de weg zetten, maar het is wel een serieuze kritiek. Maar toch kunnen we het uit de weg zetten. Dat zijn leuke oefeningen en daar gaan we ook zeker ons aan wagen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Laat ons eerst een beetje een publiek opbouwen. Laat ons eerst met deze podcast een beetje fun hebben om een aantal zaken zoals nieuwtjes te vertellen. In ieder geval, dit was episode nummer 3 en tot de volgende keer.